welkom bij de roze radiopodcast Culti Culti. Met vandaag, ondanks dat regenboogvlaggen uit Den Boze zijn op het podium van het Songfestival, toch Eurovisie voorpret met Mark Hesselink aan het eind van dit uur, die een aantal liedjes inleidt die de illustre Zero Point kregen. Naast oude en nieuwe muziek is er een hoofdgast, dichter Obe Alkema, auteur van Bewogen Selfies, dat eind vorig jaar verscheen. Obe zal vertellen over zijn inspiratiebronnen, de New Narrative stroming en zijn eigen strubbelingen. Maar eerst is er een gedicht. En dat is van de Zwitserse non-binaire dichter Nemo en heet Casanova. Jij stak van wal en ik bleef hangen in de manier waarop je je beweegt. Dat gewaad geeft me te raden, val ik te snel? Je woorden zoet als suiker, ik ben al high. Je hoefde me niet eens te zoeken, ik ben er elke nacht. Doof het licht. Lees mijn gedachten, je weet toch wat je moet doen. Draai me rond, pin me vast, ik heb niets te verliezen. Kus de grond, raak de wolken, breng mijn hoofd op hol. Je hoeft me niet te vangen, ik kom toch altijd terug. Weer en weer, kom dan. Nog een keer, kom dan. Leg je handen op mijn schouders. Toon me hoe te dansen, neem me mee Casanova, zeg me wie ik ben. Waar wacht je nog op? You took off and caught up in the way that you move. Wear a dress, make me guess if I'm falling too soon. What you waiting for, baby? You talk so sweet, I'm sugar high. Didn't let the girl chase me, you know I'm out here every night. Cut the light, read my mind, don't you know what to do?
Show me how to dance. geverfd met een Brusselse kermis.
Oh. Op de koffie bij Obe Alkema. En daarvoor zijn we hier in Utrecht. Lunette, hallo Obe.
Hallo.
Hoe is het om hier te wonen?
Heerlijk. Ik woon hier al 7,5 jaar. In deze heerlijke wijk, een bloemkoolwijk. Dat betekent dat er een hoofdweg is waar de auto's kunnen doorrijden. En voor de rest zijn alle straten hier doodlopend. Behalve voor fietsers en voetgangers. Die kunnen makkelijk overal naartoe bewegen. Door het groen heen, tussen het groen door. 7,5 jaar al, ja. Ook in deze kamer.
Je woont in een woongroep, toch?
Ja. Ik heb 4 huisgenoten. Studerenden, afgestudeerden, werkenden zoals ik. Ja, het is heel gezellig.
Soms gehorig?
Of? Soms gehorig, maar ik moet zeggen, dat valt eigenlijk allemaal mee. Als ik daar echt heel erg op zou afknappen, dan was ik niet tegenover een basisschool gaan wonen. Want hier tegenover zitten trouwens 3 basisscholen. Kinderen produceren enorm veel geluid.
Mochten we wat doorsijpelen, dan weten de luisteraars dat ook. Dan is dat.
Ja, precies, precies. Ik denk dat de school net uit is, 1:30. Nou, zoiets. En daar heb ik ook geen probleem mee. Dat is straatrumoer.
Dit is ook de ruimte waarin jij schrijft.
Ja, eigenlijk de 2 dichtbundels die ik gepubliceerd heb en ook het boek Bewogen Selfies zijn hier geschreven.
The very room where it happened.
Yes.
Ook heel veel boeken.
Ja.
Een enorme boekenkast over de hele helft van jouw kamer tegen de muren hier aan.
Dubbele rijen op sommige planken al. Ik ben flink aan het opruimen. Er is enorm veel beweging in deze boekenkast. Maar het is toch ook als er dan weer 50 of 100 boeken weg zijn. Die ruimte is direct weer ingenomen door wat anders. En het lijkt ook niet minder te worden. Niet dat dat erg is. Dat is een optische illusie waar ik me ook wel in kan vinden.
Ja, optische illusie. Aan de andere kant is een toren van poëzie,
ja,
allemaal.
Ja.
Met als basis de spierliederen van Arnold Spouwen.
Ja.
Maar dan steeds naar boven gaand, uitdunnend, kleinere dichtbundels.
Ja.
Is dat altijd goed gegaan? Het ziet er wel een beetje eng uit.
Nou, ik heb niet bijzonder veel technisch inzicht, maar ik heb deze toren wel vrij stabiel kunnen opbouwen. Het is soms ook een beetje Jenga haast. Dat haal je er weer wat uit. Want soms heb ik een bundel nodig die ergens bij de basis zit. Dan moet ik de toren afbreken en weer opbouwen.
Je komt oorspronkelijk uit Harlingen.
Ja.
Friesland. Hoe was het om daar op te groeien?
Nou, een dorpje bij Harlingen kom ik vandaan. Midlum heet dat. Het had een basisschool voor het kleine dorp. En ik ben in Leeuwarden naar de middelbare school gegaan. Dat was vaak een uur reizen heen en een uur terug. Dus dat was al mijn eerste proeven van een grotere stad. Daarna ben ik in Groningen gaan studeren en daarna weer in Utrecht verzeild geraakt.
Wat ging je studeren?
Nederlands. En ik had altijd wel, misschien komt dat ook door seksualiteit, homoseksualiteit in mijn geval, dat je toch een bepaalde honger hebt naar de rest van de wereld. Niet wil blijven plakken van waar je vandaan komt. Je wil jezelf uitvinden. Dat kan misschien vandaag de dag ook gewoon waar je opgroeit. Maar ik denk dat velen met mij die aandrang hebben om de wereld in te trekken en zichzelf daar te gaan ontdekken. Het was op zich leuk en goed om daar op te groeien. Ik zie nog steeds een vriendin die ik uit die tijd ken. Maar het was ook van, oh ja, ik moet hier ook weg.
Hoe was jouw coming out?
Ja, was er echt een coming out tegenover mijn ouders? Want die vertel je dat op een gegeven moment toch. Daar ontkom je ook niet aan. Ik denk dat het bij mij nog vrij geleidelijk ging van, oh ja, misschien val ik ook op jongens. En op een gegeven moment, oh, misschien val ik alleen op jongens, alleen op mannen. Dat was wel een soort van eindpunt, al weet ik nog steeds niet helemaal van, oh ja, hoe zit zus, hoe zit zo? Is het echt wel zo zwart-wit? Dat weet ik allemaal niet. Maar dat hoef ik voor mijzelf ook helemaal niet te weten. Ik identificeer me als homo en val op mannen. Maar verlangen kent rare wegen, zo nu en dan. Ik heb nooit een soort moment gehad dat ik dat schreeuwend van de daken gezegd heb. Als mensen naar vroegen, gaf ik daar gewoon antwoord op. Mm-hmm. En
dat kon dus ook.
Ja, ik heb daar heel lang met vrienden. Ik heb vrienden uit mijn tienertijd met wie ik nog steeds heel goed bevriend ben. Daar konden we het gewoon altijd al over hebben. Dat was nooit een issue. Dat helpt ook mee dat het gelijkgestemden waren, enkele van hen. Dus dat helpt ook.
Je bent nu 32?
Ja.
Ja.
Ja. En dat soort mensen verzamel je denk ik toch ook om je heen. Want als het niet botert, ja, dan ga je toch verder met je leven. Mm-hmm. Dan verwateren contacten of contacten worden verbroken.
Hoe is jouw passie voor literatuur en schrijven ontstaan?
Nou ja, lezen was natuurlijk ook een manier om de wereld in te trekken. Je duikt in een wereld van een ander. Dat zie je ook vaak in geschiedenissen voor en door homoseksuelen. Van, ah ja, door bepaalde literatuur te lezen leerde ik mezelf zien. Of kwam ik op het spoor wat me heel veel vruchtbare inzichten opgeleverd heeft.
Zoals?
Nou, in mijn boek Bewogen Selfies ga ik heel erg in op de New Narrative Beweging. Wat een Amerikaanse schrijversgroep is. Die heb ik dan niet leren kennen toen ik een tiener was, maar op een latere leeftijd. En zij hebben me heel erg laten zien van hoe je kunt schrijven en hoe je met elkaar een liefde voor literatuur, kunst en dergelijke kunt delen en kunt schrijven over elkaar en hoe je het een soort gemeenschap kunt opbouwen. Ik had ook docenten op mijn middelbare school die het vuur hebben laten ontbranden. Een leraar Duits, twee leraressen Nederlands die daar heel belangrijk voor zijn geweest. Dus ja, daar ben ik ook best wel gezegend dat ik dat zo heb mogen meemaken.
En wat las je toen?
Oeh, ja. Ik denk dat ik toen wel Reve al ben begonnen te lezen. Ik denk dat een van mijn eerste echt literaire boeken was een boek van Gerbrand Bakker. Perenbomen bloeien wit. Dat is een boek dat ik eigenlijk nooit herlezen heb, maar wel binnenkort wil gaan herlezen. Want het was heel. Het gaat ook over een jongen volgens mij die blind is. En ook over intimiteit. En ik vind het werk van Gerbrand heel mooi. Mm-hmm. Dus misschien moet ik dat een keer opnieuw gaan lezen. En ik vond Jan Wolkers ook echt fantastisch om te lezen. Er staat niet heel veel Wolkers meer in de kast.
Kijk,
trouwens.
Ja, ik zit te zoeken van zie ik hier de Turks fruit?
Of... Nee, ik denk dat ik op dit moment nog maar één boek van Jan Wolkers in de kast heb staan. Ik denk 5 à 10 jaar geleden was mijn boekenkast heel erg Nederlandse literatuur. En nu is het veel, er is veel Engelstalig en veel vertaling. Dus mijn interessegebied is wel wat verplaatst in dat opzicht. Ook meer klassiekers. Ah ja, ik zie hem staan. Mijn favoriete boek van Jan Wolkers, De Junival. Die
dat
prachtige...
fluoriserende kraft.
Ja, dat deden wij destijds. En dat gaat over, zie je ook op de achterkant een foto van Jan Wolkers met zijn kat. Dat gaat over de dood van zijn kat.
Oh.
En dat is prachtig. Maar ook dit moet ik een keer herlezen, denk ik.
Ja, je noemde ook de New Narrative Beweging.
Ja.
Schaar jij jezelf daar ook eigenlijk onder?
Nou ja, ik woon 10.000 kilometer verderop van deze schrijvers. En van veel van deze schrijvers, er zijn nog best wel wat in leven, maar er zijn ook heel veel overleden. Ik heb veel affiniteit met hun werk en ik heb ook wel contact met een aantal van deze schrijvers. Ik denk dat als je me deze vraag tijdens het schrijven van Bewogen Selfies gesteld zou hebben, dus 1 jaar of 3 geleden, dan zou ik gezegd hebben, ja, ik ben hier deel van. Maar nu... Het boek is nu bijna 1.5 jaar uit. Misschien zou ik nog steeds ja zeggen, maar wel veel minder stellig. Ik heb een soort van jaren gedaan over mijn positie bepalen, deze schrijvers lezen en dergelijke. En ik heb er heel veel aan gehad. Maar ik denk ook nu ik erover geschreven heb en nu daarover dat het in dat boek staat, dat de wereld ingestuurd is, voel ik ook veel minder de noodzaak om mijn positie ten opzichte van hen te bepalen. Ik moet ook zeggen dat ik in het afgelopen 1/2 jaar, 3/4 jaar, heel weinig van deze schrijvers gelezen heb. Misschien omdat, als je erover schrijft, kun je dat toch op een bepaalde manier afronden. Misschien. Niet dat het helemaal klaar is, absoluut niet, want het is nog steeds zeer dierbaar. Maar ik heb inmiddels ook allerlei andere interesses waar ik me mee bezig hou. En misschien is dat ook wel een goede vergelijking met die coming out. Als je dat op een gegeven moment voor jezelf bepaald hebt en de mensen om wie je geeft, die weten het, dan heb je... Ik hoef niet de hele tijd daarover te schrijven, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn mensen die dat wel doen en die daar ook een hele sterke innerlijke noodzaak toe voelen. En dat is ook heel belangrijk, denk ik. Maar ik heb dat zelf dat veel minder.
Maar het was dan wel een soort sleutel voor jou.
Ja, zeker. Ja. En net zoals dat lezen over van gelijkgestemden, New Narrative, maar ook Gerard Reve, James Baldwin, Jean Genet vooral ook een heel, heel belangrijk iemand voor mij...
Maar kun je zeggen wat kenmerkend is voor die New Narrative en ook in jouw bewogen selfies?
Ze schrijven geen romans. Ze schrijven niet per se fictie. Ze schrijven ook echt over hun eigen leven. Ze schrijven over wat ze gezamenlijk hebben meegemaakt en hoe dat een weerslag heeft op de persoon zelf. En een ander zou er weer op een andere manier over schrijven. En er is best wel veel uitwisseling tussen deze schrijvers. En ze zijn daarin heel... Ik vind dat een hele mooie vorm van intimiteit... Het is toch ook een intimiteit die ik bijvoorbeeld bij Jean Genet zie. Van, het is zo koesterend, Ook scherp, zo nu en dan.
Rauw.
Rauw, bloemrijk. Het is ook gewoon een hele mooie stijl.
Het is veel lager ook.
Ja.
Je hebt allerlei verschillende... Nou ja, soms zijn het lijstjes van tabbladen...
Ja.
Die volgens mij open stonden op jouw...
Klopt, ja.
Bureaublad of in ja. Jouw browser. Soms zijn het echte dagboekfragmenten.
Ja.
En dan heb je nog wel 5 andere lagen.
En vooral ook die afwisseling. Ik had eerst in het boek alles netjes geordend in allerlei afdelingen. Alleen toen kreeg ik de tip van mijn uitgever, mijn redacteur... van waarom zou je die dingen niet ook door elkaar husselen? Want zo creëer je ook nog een bewogen selfie als structuur van het boek. Want ik denk dat die dagboekfragmenten, dat zijn eigenlijk bewogen selfies. Een snapshot van mezelf, maar ook bewogen in alle betekenissen van het woord. En waarom zou ik dat inderdaad niet ook doen met het boek als geheel?
Ja, het gaat over de randen van hoofdstukken. Ook de letters op de kaft gaan een beetje over de rand heen.
Ja, ja.
Het begint met een schrijver, Kevin Killian, die je herdenkt.
Ja.
En die heb jij zelf ook gekend.
Ja, hij is een van die schrijvers die met New Narrative geassocieerd wordt.
Wat betekende hij voor jou?
Ja, ik heb hem een aantal keer ontmoet en kort met hem gecorrespondeerd. Ik vind zijn werk heel speels, ook veel lager. Er zit heel veel gevoel in en heel veel humor. Het is iemand die ook heel erg van popcultuur houdt. Een van zijn muses is Kylie Minogue, die ik over een paar maanden ga zien in de Ziggo Dome. Voor mij is een gedicht bijvoorbeeld niet per se iets waarin je iets samenbalt, maar echt alsof je een stuiterbal door een kamer laat gaan. Mm. Door de taal. Van hot naar her, van alle kanten. En dat zit ook heel erg in zijn werk. Dat is ook een bepaald stilistische vernuft van hem. Dat hij gewoon van A naar B naar C, maar ook van C naar F naar X. En zo allerlei bewegingen maakt. En het is heel dynamisch. Dat was hij ook als persoon. Het was echt iemand die contact onderhield met iedereen. Netwerker klinkt eigenlijk te berekenend in dat opzicht. Te heigerig qua carrière. Maar gewoon echt iemand die open stond voor contact met iedereen. En daarin ook echt zijn ziel en zaligheid legde. Ik haal ook zijn weduwe aan die dan zegt van ja... Hij gaf zichzelf overal aan iedereen. En daardoor, na zijn dood, wilde iedereen een stukje van hem claimen. Dat doe ik ook natuurlijk in mijn stukken over Kevin.
Je herschept hem.
Ja, ja, ja. Kevin. Terwijl zij is natuurlijk ook de weduwe. Zij heeft hem altijd meegemaakt. Terwijl iedereen komt nu zijn deel opeisen. En daar zit een concurrentie tussen. En dat vond ik ook heel interessant om te onderzoeken. Van ja, wat betekent dat eigenlijk als een schrijver, die je dan ook persoonlijk kent, een voorbeeld voor jou is? En een voorbeeld is voor zoveel. Iedereen heeft daar zijn eigen gevoelens bij en zijn eigen beeld bij. En die dingen kunnen allemaal naast elkaar bestaan, maar er zit natuurlijk wel een spanning tussen. Read my lips, I'm into you. Just the way that you dance, just the way.
komen ook heel veel reizen in voor. Je gaat naar Rome, naar Parijs, naar New York. En ook naar de omgeving waar Call Me By Your Name is opgenomen.
Ik ben er uiteindelijk niet geweest.
Nee?
Ik ben wel bij een plek geweest waar een scène is opgenomen, maar eigenlijk waar dat huis staat van Call Me By Your Name. Dat is ergens ten zuidoosten van Milaan. Daar wilde ik heen, maar kon ik, doordat de coronacrisis uitbrak, lukte dat niet.
Maar wat zocht je op al die reizen?
Ja, het is denk ik toch ook zoeken naar sporen in Rome, bijvoorbeeld van Pasolini. Ook een schrijver die enorm belangrijk is voor mij. Van, oh, waar heeft hij gewoond? Waar liggen zijn sporen? Ik ben naar de plek geweest waar zijn lichaam gevonden is toen hij vermoord
werd.
Ja. Het is denk ik toch ook dat je iets in jezelf zoekt of een bepaalde erkenning. Maar daar heb ik dus wel een aantal keer voor naar die plaatsen zelf moeten gaan. En dan realiseer je, oh, eigenlijk is wat ik zoek zit misschien al in mijzelf. Maar het is ook gewoon een mooi verhaal dat je dat gedaan hebt. Dus daardoor zit daar best wel een herhaling in. Van, oh, ik ga dan naar Rome, naar San Francisco, in Parijs. Je wordt altijd geconfronteerd met minder dan je denkt. Maar er blijft genoeg over om een verhaal van te maken. En dat dat belangrijk is. Omdat zoveel mensen gaan ook terug naar hun ouderlijk dorp. Of een plek waar de familie gewoond heeft of iets dergelijks. Dat is toch heel sterk bij mensen.
Welke rol speelt je eigen seksualiteit in het boek?
Voor mij is seksualiteit niet echt een probleem dat ik in het boek aan het uitvogelen ben. Dat is gewoon deel van mij. Er zit natuurlijk wel een stuk in over mijn seksleven. Maar dat gaat eigenlijk nog veel meer over schaamte en angst. Dus het gaat veel meer over psychische zaken dan echt over seksualiteit.
Ja, je maakt ook een vergelijking met goede schrijver is een bottom. Of weet wat anaal passief bediend
worden inhoud. Ja, dat is een van die schrijvers van de New Narrative Beweging. Die heeft zoiets gezegd van dat hij het zich moeilijk voor kon stellen dat je goed kon schrijven als je nog nooit genomen bent. Dat heb ik als uitgangspunt genomen. Omdat ik op dat vlak niet heel ervaren ben. Ook omdat dat mij eigenlijk zelf minder interesseert en ik meer plezier haal uit andere configuraties, om het even zo te noemen. Ik weet niet hoe jij het zou noemen, maar laat ik het zo even zeggen. Ja. Denk dat jouw publiek ook wel wat gewend is, dus ik kan daar ook, ik kan daar ook gewoon heel vulgair over zijn. Maar ik vond dat wel een prikkelende uitspraak. Ik wist dat ik een stuk wilde schrijven over mijn seksleven, maar dat kwam er telkens maar niet van. Omdat je moet toch ergens ook het beest in de bek kijken. En zeker als het over schaamte gaat, is dat natuurlijk niet leuk en liever niet. Maar ik heb het toch gedaan en het is denk ik wel een van de meest open en intieme stukken van het boek. Mijn ouders waren geschokt toen ze het lazen. Ze lazen het al voordat het in het boek kwam. Want ik deel eigenlijk wel, als ik bijvoorbeeld ergens iets in een tijdschrift publiceer, dan deel ik het wel met ze. En ze hebben een leuk archief, houden ze bij. Scheelt mij weer werk.
Mam, wanneer was dat ook alweer?
Precies. Ja. En inderdaad, en dat stuk over toppen en bottomen, waar heb je dat liggen? Maar we hebben daar ook hele mooie gesprekken over gevoerd. Ik heb hen ook duidelijk gemaakt, en ik denk dat dat ook wel duidelijk wordt uit het boek, dat het een hele belangrijke tekst is voor mij. Ook daar is het weer, net zoals met New Narrative, door erover te schrijven, kon ik het ook ontzenuwen voor mezelf. En die schaamte en die angst eigenlijk wegnemen. Net zoals het dagboek dat ik ten tijde van dat ik in de kliniek zat bijgehouden heb voor mijn depressie.
Ja, dat was best wel heftig. Notities uit het gekkenhuis noem je het ook.
Ja.
Was dat het moeilijkste of pijnlijkste om te schrijven of het toe te voegen?
Ja, dat is wel. Ik moet zeggen, ik heb die notities gemaakt toen ik daar zat. Dus elke dag dingen bijgehouden. Dat was een hele heftige tijd. Ja, je komt ook natuurlijk niet voor niets. Laat je je vrijwillig opnemen in een kliniek voor 4,5 maand. Het heeft me heel veel goed gedaan. En het traject daarna ook nog. Niet zo intensief, maar nog wel intensief met een dag per week, 8 maanden lang. Dat heeft me heel veel goed gedaan. En ja, ik ben gelukkig. Dat is ook heel, heel fijn, dus dat is al heel veel winst. Maar dat was heel heftig en heel zwaar. Ik heb dat ook op een soort automatische piloot die notities bijgehouden. Ik heb het hier en daar wel geredigeerd natuurlijk, voordat het in het boek terecht kwam.
Ja, ik vroeg me dat ook af. Natuurlijk verwijzingen naar mensen die je eruit haalt. Maar
ja, ik heb dat wel geanonimiseerd.
Ja. Maar alleen dat? Of heb je het anders geconstrueerd of opnieuw in elkaar gezet?
Het waren veel losse zinnen en ik heb dat op een gegeven moment gewoon achter elkaar gezet. Elke dag is een soort paragraaf. Er zijn wat dingen weggehaald om het ook iets meer samengebald te maken. Maar er zijn niet nog achteraf dingen toegevoegd of anders opgeschreven of iets dergelijks.
Ik heb dat redigeren van die tekst lang uitgesteld. Omdat het natuurlijk ook weer een confrontatie was met hoe ik mij toen voelde en hoe het toen ging. En dat is niet per se leuk, maar het is wel ook heel leerzaam geweest. En ook weer door die tekst heen gaan en dat te redigeren heeft ook weer heel erg geholpen met, oh ja, daar kom ik vandaan. En daar wil ik niet meer naar terug. Maar het is ook een periode, hoe zwaar ook, een periode die heel mooi was. Omdat ik zat daar met heel veel anderen. Een aantal mensen zie ik nog. Daar ben ik bevriend mee geraakt. Dus daar, ik heb daar ook heel veel mooie herinneringen aan.
Nou, ik vond het heel ontroerend.
Dankjewel.
En als jij nu terugkijkt naar die lijn, naar die ontwikkeling, die eigenlijk uitmondt in dat gekkenhuis tussen aanhalingstekens, voelde jij al dat het die kant uitging? Of als je nu terugleest, zie je dat ontstaan?
Nou, het was ook lang overdue. Die depressieve gevoelens en die angsten en die schaamte, die zijn er al heel lang. Die waren er in mijn tienertijd, waren die er al. En ook een perfectionisme-drang en dergelijke. Dat heeft misschien ook wel toch wel iets met seksualiteit te maken. En met ja, dat je toch denkt van, oh, wie ben ik? Ik ben anders dan de anderen. Andere details vallen je op. Je hebt een ander perspectief. Ik ben ook een gevoelig mens, een gevoelig type. Mm-hmm. Dat was ik vroeger al. En ik had andere interesses. Je krijgt toch op een bepaalde manier een tik van de molen. En ik heb daarmee leren omgaan. Maar er is toch altijd, zijn er dingen gebleven waar je of het hoofd niet aan wil bieden of het hoofd niet aan kunt bieden. En natuurlijk ook een perfectionisme-drang, dat kan natuurlijk enorm veel opleveren. Je bent goed in heel veel dingen. Je zorgt ervoor dat je geliefd bent. Je staat voor mensen klaar en dat wilde ik ook. Maar daardoor kun je jezelf ook verliezen.
Ja, faalangst, wat een ja. andere kant is van die medaille.
Ja, zeker. Dat het altijd goed moet zijn. En dat je alle ballen maar in de lucht moet houden. En dat je ook altijd maar bezig bent, zodat je dan niet geconfronteerd wordt met angst.
Ja, dat was jouw grootste valkuil.
Ja, dat breek je uiteindelijk toch op. En ik denk ook dat als je goed met jezelf overweg kan, nou ja, het soort van, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Zoals RuPaul altijd zegt bij Drag Race. Daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Als je goed met jezelf overweg
jammer
kan.
Jammer toch.
Jammer, hè? Jammer. Ja, ja, ja.
Ik wou zo graag dat het anders was.
Ja, precies. Ja, als je
heb
goed...
je nog een tip voor me?
Nou, nog meer Drag Race kijken? Nee, dat weet ik niet. Maar als je met jezelf overweg kan en ook duidelijk weet waar je grenzen liggen, je eigen grenzen, en daar ook voor kan gaan staan, dat is zo bevrijdend.
Mooi.
En dat is dit boek eigenlijk ook. Misschien is dit toch op een of andere manier wel een coming out op allerlei vlakken. Zo van, hey,
ik vind het van wel, ja.
Dit ben ik. En dat ben ik in al mijn facetten.
En ben je ook al bezig met een vervolg hierop? Of wordt het ja. een serie?
Nou, ik zeg dat ik elke 10 jaar zo'n boek met memoires wil gaan uitgeven. Dus nou, over een jaar of 9,5.
Maar nu moet je er even niet aan denken.
Ik moet er nu niet aan denken, ook al ben ik natuurlijk wel gewoon bezig. Ik ben nog steeds gedichten aan het schrijven, dus dat zal wel in een bundel komen. Ik ben nu gewoon lekker aan het freewheelen. Wel weet ik voor de komende memoires, dat zal voor een belangrijk deel ook over AIDS gaan. En over de AIDS-geschiedenis. In Nederland, internationaal. AIDS is ook een belangrijk onderwerp bij New Narrative. Dus dan kom ik toch ook weer bij hen uit.
Wat fascineert jou er zo aan?
Nou, er zijn een aantal van die vragen die ik wil gaan beantwoorden in die teksten of in dat boek. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is. In de jaren 80 en 90 en op sommige plekken in de wereld tot op de dag van vandaag. Zeker nu Amerika natuurlijk ook weer zich terugtrekt uit allerlei anti-AIDS-programma's. Ik zag vandaag op het nieuws dat ze verwachten dat er 150.000 extra doden gaan vallen daardoor.
Ja.
Maar ik merk ook iets van een soort nostalgie op naar de jaren 80. Ik lees graag auteurs uit die tijd. En vooral ook als het over AIDS gaat. Maar hoe kan het eigenlijk dat ik daar een soort van verlangen naar heb om dat te lezen, terwijl dat zo'n verschrikkelijke tijd is geweest? Dat zijn hele tegenstrijdige dingen die ik graag wil onderzoeken in dat boek.
En daar ben je nog niet over uit, wat dat dan is.
Nee, dit is ook een moeilijke vraag. Dus het is ook, ik stel ook uit om hierover aan te beginnen. Daarvoor wil ik ook eerst nog meer lezen, want ik wil ook een gang door de AIDS-literatuur van maken. Ik wil bijvoorbeeld ook daarin gesprekken voeren met mensen die ik ken, die bijvoorbeeld familieleden of vrienden hebben verloren aan AIDS. Wil ik het toch ook met hen over hebben. Ik wil daar wel echt een meer stemmig boek van maken.
Maar het is echt balanceren.
Het is echt balanceren en onderzoeken van, ah ja, wat is mijn affiniteit hier eigenlijk mee?
Wat doe jij naast je schrijverschap?
Ik ben fulltime ambtenaar. Dus eigenlijk is mijn schrijverschap maar een klein deel van wat ik in een week doe. Zeker nu dit boek een half jaar geleden gepubliceerd is. Ik wil ook even op adem komen. Mm-hmm. Ik werk bij de gemeente Utrecht. Ik werk bij juridische zaken. Ik ben daar deel van het team dat woonverzoeken behandelt. Dus als mensen...
Inzage in...
Precies, als mensen informatie opvragen op basis van de wet open overheid... dan wordt die informatie bij elkaar gezocht... en dan wordt er beoordeeld of dat openbaar gemaakt kan en mag worden...
Dus je sprokkelt het bij elkaar of eerder van je kijkt of het wel door de beugel kan?
Nee, ik zit bij het sprokkelen echt. Dus, want ik ben geen jurist, ik heb geen achtergrond in rechten. Dus ik kan die juridische beoordeling niet doen. Maar ik zit echt op de informatiekant, het bij elkaar zoeken van informatie, maar ook communicatie. Dus dat de juiste mensen binnen de organisatie aan dezelfde tafel komen en dergelijke.
En wat doe je ter ontspanning?
Nou, ik lees veel, zoals je kan zien. Je zit hiernaast een aantal leestapels.
Je moet uitkijken dat ik het niet omstoot.
Nee, nou ja, je bent niet de eerste hoor. Je bent niet de eerste.
Nou, ik ben lid van een genootschap.
Ja, sinds kort zit ik bij het Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren. Een genootschap dat al bijna 45 jaar bestaat. En dat is eigenlijk ook...
Wat doen jullie daarin?
Ja, we bespreken vooral literatuur. Mensen houden lezingen. Naast literatuur komt ook film aan bod. Theater. Moet altijd wel iets te maken hebben met het tegennatuurlijke, het homoseksuele. Dat vind ik heel leuk. En eigenlijk een beetje de gemeenschap die New Narrative voor mij is. Dit is ook zo'n gemeenschap. Mm. En ik vind het heel fijn om daar elke maand mee samen te komen met deze mensen. Ik schrijf zo nu en dan een recensie over poëzie voor NRC. Ik weet niet of je dat ontspanning zou noemen, want dat is eigenlijk ook gewoon werk natuurlijk. Over vertaalde poëzie. Ik ben nu bezig over een Palestijnse dichter. Maar ik ben ook bezig met Oekraïense poëzie, dus het raakt ook heel erg aan de actualiteit. Ik zit graag in de kroeg, een aantal vaste plekken in Utrecht. Ik ben ook waarschijnlijk een van de weinige jeneverdrinkers onder de 70. Ik ben een fervent kopstoot wegtikker, om het even zo te noemen. En ik hou ook heel erg van tv kijken. Spelshows.
Spelshows? Oh, spelshows. Dat had ik niet achter je.
Nee,
achter je
vind ik heerlijk. 2 voor 12 is mijn favoriete programma. Maar ik hou ook heel erg van reality tv en detectives.
En de lust en de liefde?
Veel lusten, veel liefde, niks vast, genoeg strings attached, maar allemaal vrijheid, blijheid. Ik zeg altijd, er is te weinig tijd in de wereld en er zijn zoveel mannen, dus geniet ervan.
Waar kunnen we meer van jou lezen en zien?
Nou,
bewogen selfies natuurlijk.
Bewogen selfies. Het oranje boek dat direct in het oog springt, ligt in de boekhandel. Niet in elke boekhandel, maar je kunt het altijd bestellen en ook online. Misschien kun je hier en daar nog een exemplaar van mijn poëziebundels op de kop tikken.
Obelisk.
Obelisk. Allebei heten ze Obelisk. Hier en daar een publicatie in een literair tijdschrift. Er komt iets aan in de Revisor. En ik heb een website die ik niet goed bijhoud en waar ook niet heel veel informatie staat. Daar moet ik eens aan gaan werken. En
wat
waar
is
ook staat...
Wat is het adres daarvan?
odjalkema.nl.
En je handle op Instagram?
Obe and the Machine.
Zou je tot slot wat voor willen dragen uit bewogen selfies?
Ja, zeker. Misschien 3 stukken uit een van de dagboekfragmenten.
Mooi.
20 april. Ontwikkel een vocabulaire voor zelfregulatie om je emoties te beschrijven en de invloed van stress te verminderen. Deze situatie illustreert hoe we onszelf kunnen beperken door blinde lust, toevalstreffers en psychologisch verzet. 28 april. Geniet met volle teugen dat de meeste zaken me niets aangaan. 3 mei. Poëzie is altijd treurig omdat het meer weet dan wat het verstand kan begrijpen. 11 mei. Clarice Lispector's boodschap is dat mensen het vermogen hebben om zichzelf opnieuw te ontwerpen. 16 mei. Ik ben een waterman met kreeftascendant, wat me volgens de laatste memes een teary-eyed intellectual en whiny clown maakt.
Dankjewel.
Esta noche ha huido sin mirar atrás. Es tan fuerte lo que ha visto que no lo podrá olvidar. La noche.
frente del altar. Virgencita que se asustó de paz, ahora vive en otro lugar. Pobrecita que tiene escarapaz, no es lugar para disparar. Fueron a por ella, eran un montón, cantan por el camino para pedirle perdón. Dice que se queda, no hay negociación, era un hombre malo, venga, vuelve, amada yo.
Zo. Dit knalt erin.
Knalt er even in. Het is weer Songfestival tijd.
Ja.
De komende week barst het grote feest weer los. Dinsdag hebben we Nederlands Hoop Kloot in de halve finale. En volgende week zaterdag de grote finale. Ik heb er zin in. Maar eerst, zoals je van mij gewend bent, duiken we even de geschiedenis in. En we beginnen dit keer in het jaar 2021. Want in dat jaar was het nummer wat je net hoorde, Embers van James Newman, de inzending van het Verenigd Koninkrijk. En nou, laat ik het dus aan jou vragen. Wat vond jij hiervan?
Ik vond wel goed in elkaar gezet. Misschien een beetje overgeproduceerd.
Nou, dan ben je buitengewoon aardig. Want
hoe scoorde dit?
Dit nummer eindigde niet alleen op de laatste plaats. Het kreeg zelfs helemaal geen punten.
Oh.
Het eindigde met een grote dikke nul op het scorebord. En dan moet je tegenwoordig toch echt wel je best doen. Als je nagaat hoeveel landen er tegenwoordig mee mogen stemmen. En dat die ook nog allemaal en een vakjury en televoters hebben. En als het je dan echt helemaal niet lukt om ergens ook maar één punt vandaan te halen, dan doe je toch echt iets fout.
Nul.
Ja, absoluut. En voor het Verenigd Koninkrijk was het een diepe val.
Een van de succesvolste songfestivallanden. Ze hebben 5 keer gewonnen. Ze zijn een ongelooflijke 16 keer tweede geworden. Maar de laatste jaren is daar behoorlijk de klad in gekomen. Even afgezien van opnieuw een tweede plaats voor Sam Ryder. In 2022 was dat. Eindigen ze eigenlijk de laatste jaren stevast bij de laatste 5. Deze James Newman, dit is bijzonder hoor, die 0 punten. Komt niet vaak meer voor, vroeger wel. Dit nummer uit 2021 is tot op heden het laatste nummer dat helemaal geen punten heeft gehad. Het was overigens voor de Verenigd Koninkrijk niet de eerste keer dat ze met 0 punten bleven zitten. Dat gebeurde ook al een keer in 2003 met het liedje Cry Baby van het duo Gemini. En ik laat je even niet de plaat horen, maar een stukje van de avond zelf. En dan hoor je gauw genoeg wat het probleem was. Er wordt op het Songfestival heus wel eens een valse noot gezongen, maar echt van begin tot het einde er zo naast zitten, dat kregen zelfs Mia en Dion niet voor elkaar. Nou goed, het thema van deze Songfestival Cultipedia is dus 0 points, 0 punten. Zoals ik zei, het kwam vroeger vaker voor dan tegenwoordig en er is eigenlijk altijd wel wat over te doen. Want ja, mensen gaan zich dan natuurlijk afvragen, is het terecht? Was het nummer echt zo slecht? Of heeft het gewoon pech gehad? Is er politiek in het spel? En soms heb je gewoon ook liedjes die te raar zijn, te anders, te etnisch. Nou, daar heb ik een voorbeeld van de inzending van Spanje in 1983. Het nummer ¿Quién maneja mi barca? Wie roeit mijn bootje? Gezongen door Remedios Amaya. Ik vind het persoonlijk geweldig, maar ik begrijp ook wel dat dit bij de jury's een beetje over hun hoofd heen ging. Me verde como cualquier verde, mírame. Que verde que me persigue, mírame. Que verde que me persigue. Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Aquí maneja mi barca, quien.
Dramatiek en ja, ze maken er pirouetten
Spaanse
bij.
Spaanse kan het toch niet?
Ja.
Er is één land, en dat is Noorwegen. Die hebben een tijd lang, een beetje jaren 70, 80, echt een reputatie gehad. Dat ze heel vaak met 0 punten bleven zitten. Dat was achteraf bezien eigenlijk helemaal niet zo. Maar dat was het werk van één man, Jan Tijgen. En die kreeg in 1978 inderdaad 0 punten voor zijn liedje Mil etter Mil. Dat was een beetje een clownesk figuur. En die heeft dat helemaal in zijn voordeel gedraaid. Die zei tegen iedereen die het maar horen wilde dat hij er trots op was. Hij noemde zichzelf Mr. 0 points. Dat liedje is in Noorwegen een enorme culthit geworden. En hij heeft daar jarenlang met heel veel succes mee opgetreden. Hij is later ook nog wel eens naar het Songfestival geweest, samen met zijn vrouw Anita Skorgen. Maar dat succes van die 0 punten heeft hij echt nooit meer kunnen evenaren. Die mooie.
Het liefst om je kan zien. Denk daar om. Hoe vaar je nu? Je hebt wandert al voor lengte.
Een stuk verdrietiger was het lot van een andere Noorse inzending, namelijk in 1981. Dat was het liedje Aldri I Livet, gezongen door Finn Kalvik. En die had echt pech. Het was namelijk helemaal geen lelijk liedje. Het is zelfs in een aantal landen, waaronder Nederland, een kleine hit geweest. Maar hij had gewoon de pech dat hij op de avond van het Songfestival met een klein, mooi luisterliedje ingeklemd zat tussen twee spektakelstukken. Mm. Waaronder de latere winnaar Making Your Mind Up. Het is gewoon weggevallen.
Ach, ja.
En wat het des te wonderlijker maakte, was dat dit nummer een heuse ABBA-productie was. Die Fien Kalvik die was bevriend met de mannen van ABBA, Björn en Benny. En die hadden dit nummer voor hem geproduceerd en gearrangeerd. En op de plaat, niet op de avond zelf, maar op de plaat, als je goed luistert... Nee, onzin. Je hoeft helemaal niet goed te luisteren om te horen dat de achtergrondzangeressen Anjetta en Annifried waren. Gek, hè? Live waren ze er natuurlijk niet bij. Maar dit is wel de enige keer geweest dat ABBA nog iets met het Songfestival te maken heeft gehad. En toch wel gek dat het grootste succes van het Songfestival ooit ook mede verantwoordelijk is geweest voor een van de grootste mislukkingen.
Heeft Nederland wel eens 0 punten gehaald eigenlijk?
Ja, Nederland is grappig genoeg net zo vaak laatste als eerste geworden. Namelijk 5 keer. En van die 5 keer is dat 2 keer met 0 punten gegaan. En dat was in 2 opeenvolgende jaren. Namelijk in 1962 en 1963. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat er in die tijd nog een heel ander puntentellingssysteem werd gehanteerd, waarbij de kans dat je geen punten kreeg veel groter was. Er waren ieder jaar wel een paar landen zonder punten. In
veel minder landen sowieso.
Ze deden minder landen mee natuurlijk, ook dat nog. In beide gevallen, zowel in 62 als 63, was Nederland een van de 4 landen met 0 punten. Dus dat is een verzachtende omstandigheid. In 1963 was het wel terecht. Want dat was een goed jaar met veel sterke inzendingen. En het Nederlandse liedje stak daar echt schril bij af. Dat was een heel tuttig liedje, ook in die tijd al heel erg gedateerd. Dat was Een Speeldoos, gezongen door Annie Palme.
Er was een heel klein herderinnetje van breekbare wit porselein. Als de speeldoos tinkelde, dan danste zij sierlijk op het refrein. Er stond een herder tegenover haar, maar onbereikbaar was hij. Want zelfs al zij de speeldoos om dansje vroeg, kwam hij niet dichterbij. Ook hij kon niet gelukkig zijn. Zo ver van haar vandaan, maar een fee kwam zacht op een lente en raakte hen heel voorzichtig aan.
Haar uitspraak...
Maar wel heel goed gearticuleerd. Maar goed, als je bedenkt dat de Beatles in deze tijd ook al bezig waren, ja. Maar in 1962, dat was weer eentje dat je denkt, waarom? Dat was het nummer Katinka van de Spelbrekers. Het was een hartstikke leuk liedje. Het is ook echt wel een soort klassieker geworden. Ik denk dat heel veel Nederlanders het nog steeds mee kunnen zingen. Dus wat daar nou mis is gegaan. Er is lang een verhaal geweest dat er een technische storing was. Dat het niet goed in beeld gebracht werd. Maar dat blijkt achteraf ook allemaal niet zo geweest te zijn. We zullen er nooit achter komen. Maar ik ga er natuurlijk wel mee eindigen. En ik wens iedereen natuurlijk een hele gezellige Songfestivalweek. En voor alle kandidaten, en Kloot natuurlijk voorop, hopelijk niemand 0 points.
Dankjewel.
Elke morgen om 9:30 komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok. Een geel truitje, blauwe rok, maar ze trippelt zwijgend naast haar maat.
Daarom zingen alle jongens haar verlangen na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet, dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hakjes tik-tak op de stoep, korte rok met nauwe koep. Maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangen na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet, dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. Je schouder, je ma ziet het toch niet, dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. La 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 la.
Dit was Culti Culti 140. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Nemo, Obe Alkema, Kylie Minogue, Juanjo Bona, Mark Hesflink, James Newman, Gemini, Remedios Amaya, Jan Tijgen, Finn Kalvik, Annie Palme, De Spelbrekers, Bert Boelaars en Lydia Til. Meer Culti Culti valt op te snorren via culticulti.nl. Culti met de K van Kokette Katinka. Doorsnuffel daar het ganse audioarchief met zoekfuncties op gasten, tips en meer. Of abonneer natuurlijk via de podcatcher naar keuze. Tot Culti Culti.
Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti. Culti culti, culti culti, culti culti, culti 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 culti.